Hey, leuk dat je luistert naar onze Single Mom podcast. Wij zijn Kim en Lon, beste vriendinnen en stom toevallig allebei alleenstaande moeder. In onze podcast nemen we je mee in onze reis door het alleenstaande ouderschap. We delen onze persoonlijke verhalen, struggles en ook de mooie kanten van onze reis. Vorige keren hebben we het gehad over het uit elkaar gaan, het alleen leren zijn en de ouderschapsverdeling. Dus hoe is nu de zorg precies verdeeld? Deze keer gaan we het hebben over het opbouwen van een nieuw leven. Van wonen tot de dagindeling tot nieuwe patronen.
Ja, en laten we beginnen bij het begin. Tenminste het begin, een heel groot onderdeel van deze reis, wonen. Ik denk dat het toch wel een van de grootste zorgen is van ouders die uit elkaar gaan. Waar kan ik heen? Wat is er mogelijk? Waar kom ik terecht? Hoe is dat voor jou gegaan, Lon?
Ja, voor mij was dat wel echt een stressvolle tijd. Ik had een koophuis samen met mijn ex en had me op dat moment ook uitgeschreven bij de woonstichting toen wij het koophuis hadden. Want ik dacht, die jaren heb ik toch niet meer nodig. Toen gingen we uit elkaar en had ik dus wel ineens weer die jaren nodig om aan een huis te kunnen komen. Ik heb me opnieuw ingeschreven bij de woonstichting en moest op zoek naar een huurhuis. We konden namelijk allebei het koophuis niet behouden. Het was een dure periode in de huizenmarkt en we kregen het allebei gewoon niet rond om het koophuis te behouden. Ja, dan kom je toch weer terug op een huurhuis. En dat is nogal een pittige zoektocht. Er zijn heel veel mensen op zoek naar huurhuizen. En zo heel veel zijn er niet beschikbaar. Ik baalde ook echt heel erg dat ik mijn eigen had uitgeschreven, want ik had iets van 5 of 6 inschrijfjaren het moment dat ik me uitschreef. En ik startte nu dus weer gewoon op 0. En zoals misschien meerdere mensen wel zullen weten, als je op 0 staat, je komt echt niet zomaar aan een huis. Er zijn ook wel lotingwoningen waar je dan aan mee kan doen. Maar daar doen meer dan 1000 man aan mee. En één iemand kan het huis maar krijgen. Ik dacht toen bij mezelf, weet je wat? Ik ga even contact opnemen met de woonstichting met de vraag, kan ik mijn inschrijfjaren niet terugkrijgen? Ik ben al die jaren trouw geweest met betalen, altijd op tijd. Misschien is het een optie. Dus ik kreeg op een dag de woonstichting aan de lijn en ik heb hem gevraagd van, luister, dit is mijn situatie. Ik ben alleenstaande moeder. Ik heb een kindje van 8 maanden en ik ben op zoek naar een huis. Ik heb een huis nodig. Ik heb heel lang ingeschreven gestaan, maar heb me helaas uitgeschreven. Dus ik sta nu weer op 0. Is er iets wat jullie voor mij kunnen betekenen? Het eerste antwoord wat ik toen kreeg was, ja, nee, sorry mevrouw. Je hebt jezelf uitgeschreven. Dat is je eigen keuze geweest. Als je nou een wanbetaler was geweest, dan had je kunnen betalen. En dan had je je jaren wel weer teruggekregen.
Wat?
Ja.
Serieus?
Serieus. Dat was het antwoord wat ik kreeg. Ik ben toen ook echt heel verdrietig geworden aan de telefoon en boos, omdat ik het gewoon niet begreep. Ik heb al die jaren netjes betaald en kunnen jullie nu gewoon echt niks voor mij betekenen? Die mevrouw aan de andere kant van de lijn begreep me en die hoorde ook wel echt dat ik het er moeilijk mee had. Dus die zei van, nou weet je wat, stuur even een mailtje naar een bepaald e-mailadres met je verhaal erin en vraag dan je jaren terug. Wie weet, kunnen we toch iets voor je betekenen? Ik gemaild naar de woonstichting met mijn verhaal en mijn vraag om mijn jaren terug te krijgen. En een week later kreeg ik reactie. En daar stond gelukkig in, beste mevrouw Smits, als u nu de 2 missende jaren betaalt, krijg je al je inschrijfjaren vanaf het begin af aan terug.
Oh, echt?
Ja.
Dus die jaren die je al op had gespaard, plus die 2 jaar waar je voor zou gaan betalen?
Ja, heb ik teruggekregen. Dus toen had ik ineens 7 inschrijfjaren volgens mij.
Oh, wat goed.
Ja, dan sta je dus echt ineens weer wat verder bovenaan die lijst. En dat gaf me ook echt wel wat meer rust. Maar nog is het best lastig. Dus op zoek naar een huis, iedere dag op die site van de woonstichting. En maar klikken en kijken en voor alle lotingen ingeschreven en voor meerdere huizen ingeschreven en iedere keer werd ik het dan toch net niet of gewoon totaal niet. Tot op een moment dat ik toch ben uitgenodigd om bij een huis te gaan kijken. Ik was toen ongeveer 3/4 jaar aan het zoeken. Heb wel het geluk gehad dat ik in het huis mocht blijven zitten en dat mijn ex-partner en ik de lasten daarover hebben gedeeld al die tijd. Ja. Dus dat was wel heel fijn. Dat scheelde ook echt wel weer een stukje stress.
Dus hij had zoiets van, joh, totdat je een huis hebt, mag je daar, of tenminste mag je daar, blijf je daar en delen we de lasten.
Ja, precies. Dus dat was wel echt heel fijn. Dat scheelde echt wel een stukje druk. Maar na 3/4 jaar kreeg ik dus een berichtje dat ik mocht gaan komen kijken naar een huis. Dus ik meestal in de draagzak naar dat huis in. En het was echt een huis, nou, die was uitgeleefd.
Echt?
In mijn ogen dan. Het was niet echt zo, maar in mijn ogen was het echt, Jezus, wat is dit? Maar goed, weet je, het is een huis, het heeft meerdere kamers, het heeft een tuin, het heeft een zolder. Oké. Ik moet iets. Dan sta je op de vijfde plek, dan zakt de moed eigenlijk alweer in je schoenen en ga je alweer doorzoeken. Toen kreeg ik ook een berichtje dat de twee mensen bovenaan de lijst niet zijn komen kijken. Dus die hadden het meteen afgewezen. De derde was wel komen kijken, die had hem ook afgewezen. En de vierde is ook komen kijken en die wilde het hebben. Dus degene voor mij wilde het huis hebben. Ik voelde zo dichtbij, maar toch zo ver weg. Nou, jammer, op zoek naar een volgende. Tot ik een week later weer een berichtje kreeg van, hey Ilonka, degene voor jou die het huis wilde hebben, krijgt de financiën niet rond. Als jij wilt, is het huis van jou.
Oh, het verlossende woord.
Het verlossende woord. Ik had een woning. Ik was zo blij.
Ja.
Zo blij dat ik een plekje had voor een nieuwe start. Dus ik naar de woonstichting getekend, sleutels meegekregen. En ik rij voor de eerste keer alleen naar dat huis toe. En ik doe de deur open. En ik kijk om me heen en ik denk, nee, waar ben ik aan begonnen? Het was vies. De muren waren zwart. Grotendeels zwart. De kelderkast was blauw. Felblauw. Ja, echt bizar. In de woonkamer was er op de muur uitgekerfd.
Ja, dat is waar, ja.
Daar had schijnbaar de vorige bewoner iets op geprojecteerd, geschilderd en laserbeams uit de muur gekerfd. Ja, het was echt niet te doen eigenlijk.
Maar ook iets met duct tape toch op de muren?
Ja, in die kelderkast, die felblauwe kelderkast.
Ja, dat weet ik nog, ja. We hebben daar inderdaad alles geschilderd, werkelijk ja, alles.
Alles. En ik kan me ook nog zo goed herinneren die eerste keer. Ik liep door het huis en ik zat op zolder. En ik ben op de grond gaan zitten en ik ben in janken uitgebarsten. Wat doe ik hier? Wat moet ik hier?
Ja, vooral omdat je in je oude huis natuurlijk heel erg thuis voelde.
Ja, ja. En dat was af en het was een nieuw bouwhuis en het was mooi en het was helemaal naar mijn smaak. En nu kom ik in een huis wat in mijn ogen gewoon een bouwval was.
Ja, was natuurlijk niet.
Was zeker niet, zeker niet. Maar omdat je zo nog aan het wennen bent aan je nieuwe situatie, zie je op dat moment ook niet het mooie van iets nieuws.
Ja.
Want het is eigenlijk gewoon weer een stap verder naar een nieuw leven wat je eigenlijk niet wilde.
Ja, dat. Inderdaad.
En dat maakt het moeilijk om te zien hoe mooi het eigenlijk is. En hoe van geluk ik mag spreken dat ik al binnen 3/4 jaar dus een huis voor mezelf had.
Ja, absoluut.
Nou ja, uiteindelijk dus heel veel met vrienden en familie gedaan in dat huis. En geschilderd en mijn kleurtjes op de muur en alles gedaan zoals ik het wilde.
Ja, want dat is natuurlijk wel, als je zo zelf in een nieuw huis gaat, je kan het helemaal eigen maken.
Ja, ik kan alles zelf bepalen. En dat was iets waar ik ook wel mijn ei in kwijt kon, om gewoon echt zelf te bepalen wat wil ik. Ik hoef niet te overleggen. Het is mijn huis.
Ja.
Ik kies wat hier gaat gebeuren.
Ja.
Ik kies de vloer. Ik kies de kleuren, ik kies de meubels.
Ja.
Het is van mij. En stukje bij beetje door het proces heen, omdat we dus ook zoveel hebben moeten doen aan het huis, werd het ook gewoon steeds meer mijn thuis.
Ja.
En dat is zo fijn.
Ja, precies. Ja, dan heb je echt een nieuw begin.
Ja, letterlijk een nieuw begin. En Kim, jij kon in je huis blijven. Hoe was dat voor jou?
Ja, dat was echt zo'n opluchting. En die tijd ervoor is wel heel erg onzeker geweest, moet ik zeggen. Ik was ongeveer 15 weken zwanger toen wij uit elkaar gingen. En vanaf dat moment was ik echt in de stress. Ik dacht steeds, oké, kan ik hier blijven? Ga ik hier weg? Ik wilde heel graag beginnen aan de babykamer. Maar ja, ga je die daar maken? In het huis? Of moet ik iets anders gaan zoeken? Ik had echt geen enkel idee hoe dat zou gaan lopen. Mijn ex en ik hadden wel afgesproken dat we sowieso tot de kleine er zou zijn en tot de kraamtijd voorbij was in dit huis zouden blijven. Dus stel dat we het allebei niet zouden kunnen kopen, dan zouden we hier wel blijven tot, nou ja, goed, de baby ja, wat ouder was, om het zomaar te zeggen. Dat je die eerste periode wel stressloos door kan. Maar goed, het is helemaal niet stressloos, want je bent daar continu mee bezig. Want je wilt toch ergens die zekerheid en weten waar je aan toe bent. De eerste 2 maanden nadat we uit elkaar waren, was ik echt in een shockfase. Ik ben toen ook eigenlijk niks gaan uitzoeken, omdat ik nog totaal emotioneel bezig was met überhaupt die scheiding. En ja, ik wist het toen echt niet. Ook al was ik toen wel elke dag vragend van, goh, kan ik hier blijven, kan ik hier niet blijven? Toch had ik toen nog niks gedaan. Maar toen ik ongeveer 30 weken zwanger was, ben ik toch naar de bank gegaan. Had ik zoiets van, oké, Kim, ga je shit regelen. Ga het uitzoeken, want het geeft je zoveel stress. Nu ga je het fixen.
Ja, precies.
Dus ik ben naar de bank gegaan. Ik heb daar een adviseur gekregen die was gespecialiseerd op scheidingen. En met haar ging ik dan kijken of ik die hypotheek zou kunnen overnemen. De situatie was best wel gunstig omdat wij in een andere tijd onze eerste koopwoning hadden gekocht. Dus die was inmiddels best wel wat waard. Wij zijn toen met overwaarde in dit huis gegaan. Dus er zat best wel wat eigen geld in. Ook een stukje eigen geld van mijzelf. En daardoor kon ik dus gelukkig die hypotheek op mijn naam krijgen. Kon ik hem uitkopen en ik moet wel zeggen dat ja die maandlasten, ik schrok daar best wel van. Maar ik had zoiets van, ik ga het gewoon proberen en dan zien we wel waar het schip strandt. Dus net voor mijn bevalling was het allemaal geregeld. Ik was dus de laatste weken van mijn zwangerschap alleen maar bezig met banken, notarissen en weet ik het wat. Ik moest zoveel regelen en dat was zo... ja, bijna deprimerend.
Het lijkt me heel heftig om daar in die periode allemaal bij stil te moeten staan.
Ja, want je wil natuurlijk bezig zijn met je babykamer en met alle voorbereidingen, maar ik had daar echt totaal geen plezier in. En ook toen ik wel wist dat ik het huis kon houden, toen ik dus aan de slag kon gaan met die babykamer, was dat gewoon heel anders. Dat voelde gewoon van ja, het moet. Ik probeerde daar echt wel plezier in te vinden en ik had af en toe echt wel zoiets van ja, dit kamertje staat en het is mooi, maar het was zo dubbel. Maar goed, al met al, ik kon in het huis blijven. Goed nieuws, positieve flow. Mijn ex is altijd betrokken geweest, overigens bij de zwangerschap en ook in de kraamtijd. Dus we hebben die tijd echt wel in dit huis nog meegemaakt met z'n allen. Ja, en daarna begon echt het fysieke scheiden eigenlijk. Hè? Dus hij ging ook in een eigen huis, ik ging hier alles eigen maken. En dat was ook heel dubbel eigenlijk.
Ik kan me ook voorstellen dat je in dit huis waar je nu zit ook heel veel herinneringen had van samen zijn. Als toen zijnde het complete gezin. Heb je dat ook als confronterend ervaren?
Wisselend. We hebben dit in 2019 gekocht, dit huis. We zijn toen samen aan de slag gegaan met klussen en in 2020 gingen wij uit elkaar. En daarna ben ik eigenlijk pas aan de slag gegaan met echte grote klussen. Ik ben bijvoorbeeld heel de buitenkant gaan schilderen, alle kozijnen, deuren, luiken.
Wat een ellende was dat.
Ja, ik heb een jaar daarover gedaan. Echt bloed, zweet en tranen, kan ik je vertellen.
Ik heb volgens mij 1 keer geholpen en ik was er al klaar mee.
Ja, het was echt vreselijk.
Het was een hel.
Ja, maar ook binnen. Het is een prachtig huis, maar het zag er niet uit. Dus ik heb in totaal 16 binnendeuren gelakt. Ik heb letterlijk elke kamer geschilderd. Overal zijn nieuwe vloeren gelegd. Dat heb ik dan niet zelf gedaan. Maar dat zijn wel grote klussen die pas zijn gebeurd nadat wij uit elkaar zijn gegaan. Dus het proces van dit huis eigen maken heeft eigenlijk grotendeels plaatsgevonden in de tijd dat wij al uit elkaar waren. Dus voor mijn gevoel is het wel echt mijn eigen plek. Dus die confrontatie, ja, die is er gelukkig niet zo. Dat is wel heel fijn.
Ja, dat scheelt denk ik ook wel weer.
Ja, Lon, op een gegeven moment heb je dus dat eigen huis. Die zekerheid dat je weer een eigen plek hebt en je leven opnieuw kan opbouwen. Maar dan rust alles wel echt op jouw schouders. Dat heb ik natuurlijk ook. Maandlasten. Hoe ga jij daarmee om? Hoe ervaar jij dat?
Het was in het begin zeker wel even wennen dat al die maandlasten op mij zouden vallen. En ik heb vooraf, zoals een structuurkip dat ik ben, even alle kosten op een rijtje gezet. Wat zou het allemaal gaan kosten? Wat heb ik nodig en wat haal ik zelf binnen? Dan heb je het geluk in Nederland dat je als alleenstaande ouder ook nog wel een kindgebonden budget kunt krijgen. Als je ook wat minder verdient, krijg je ook wat meer. Dus dat scheelt financieel zeker wel. Maar eerlijk gezegd kom ik goed rond alleen. Ik merkte alleen wel in het begin dat ik gewoon minder geld uit kon geven aan shopdagen of aan uit eten of altijd maar eten bestellen en dat soort dingen. Daar ben ik wel op geminderd. Maar verder heb ik gelukkig maandelijks nooit problemen gehad om rond te komen. Jij moest natuurlijk ook de maandlasten in je eentje dragen. Je bent een zelfstandig ondernemer. Hoe ervaar jij dat?
Ja, dat was ook wel even een verandering. Want ik was inderdaad al zelfstandig ondernemer. Maar daarbij had ik altijd nog de zekerheid, soort van, hè, van het maandsalaris van mijn ex. Dat je daar eventueel op terug kon vallen als het minder ging. En ineens moest ik dat alleen dragen. Daarnaast waren de maandlasten van de hypotheek ook een beetje veranderd. Omdat er een uitkoopsom bij zat. En ja, dat gaf me wel wat stress in het begin. Nu moet ik zeggen dat de zaken al best wel wat jaren goed gaan. Heel eerlijk gezegd, dus dat is fijn. Maar er zijn ook momenten dat het minder gaat. Ik kan niet even als een soort van automatische piloot mijn werk blijven doen en erop rekenen dat iemand anders elke maand maar mijn salaris betaalt. Dat moet ik zelf regelen. Ik moet ervoor zorgen dat er een geldstroom is om voor mijn kinderen, mezelf en alles te kunnen zorgen hier. En dat gaat tot op heden gelukkig goed, maar ik ga niet liegen. Dat zorgt zeker wel voor de nodige stress met periodes.
Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen, ja.
En wat je zegt, mijn uitgavenpatroon is ook echt wel veranderd, met name op het gebied van eten. Mijn ex en ik vonden het ook hartstikke leuk om eten te bestellen. En dat deden we eerlijk gezegd ook echt wel 2 keer per week of zo. Ja, daar ben ik mee gestopt. Want dat kost zo ontzettend veel geld. Dus ik let nu echt beter op mijn boodschappen. Ik probeer zo goed mogelijk te plannen wat we eten, zodat ik niet te veel in huis haal. Dus dat zijn dingen waar ik echt wel beter op let sinds ik alleen ben. Verder heb ik voor Yara het geluk dat ze een grote zus heeft. Dus heel veel spulletjes die Mila heeft gebruikt, die konden door naar Yara. Zoals speelgoed, meubeltjes, kleding. Ja, dat scheelt ook echt wel een hoop in de portemonnee. Dus wat dat betreft was de overgang van een eerste naar een tweede kindje alleenstaand niet heel erg groot. En verder staat mijn ex financieel ook altijd klaar voor ons. Ook voor de kindjes, voor de meiden, zodat ze niks tekort komen en dat alles voor hen geregeld is. Dus nou ja, weet je, die zorgen zijn er gelukkig niet. En ik denk dat we echt van geluk mogen spreken dat dat zo gaat bij ons.
Zeker weten, ja.
Ja, en als we het hebben over een nieuw leven opbouwen. Het leven en dus ook de dagen zien er best wel anders uit, vind ik persoonlijk, sinds ik alleen ben versus hoe het was als je samen bent. Hoe ervaar jij dat? Hoe ziet jouw dag er zo'n beetje uit, Lon?
Meestal was natuurlijk nog best jong toen we uit elkaar gingen. Dus eigenlijk weet ik bijna niet beter dan dat ik het alleen doe. Maar ik heb zeker wel bepaalde dingetjes of structuurtjes die ik aanhoud om het zo soepel mogelijk te laten verlopen in de, bijvoorbeeld de ochtend. Zo zorg ik in de ochtend dat ik eerst zelf in de badkamer ben geweest, mijn eigen opgefrist heb, aangekleed ben, make-up heb gedaan voordat ik naar Mason ga. En dan kan ik dus geheel voor Mason zorgen, Mason aankleden, klaarmaken om naar beneden te gaan, om te gaan ontbijten. Wat ik dan ook doe voor het ontbijt is de avond van tevoren alvast de tafel dekken. Dus dan staan de bordjes, de bekers, het zoete beleg, het brood, de broodtrommel, de tassen. Die staan al aan tafel. Dus we hoeven eigenlijk alleen nog maar aan te schuiven. En even de spullen uit de koelkast te pakken.
Ik wou echt dat ik een beetje meer op jou leek. Als ik dit hoor, denk ik echt, het is zo'n ver van mijn bedshow.
Maar het geeft zoveel rust aan mij in de ochtend. Ik vind het zo fijn.
Ja.
Nou, dan gaan we dus ontbijten. En terwijl Mason zijn boterham aan het eten is, ben ik zijn brood voor de middag aan het smeren voor school. En vaak hebben we dan dus zelfs nog tijd in de ochtend voor een spelletje.
Nee.
Ja.
Als hij naar school moet.
Ja.
Hou op.
Ja. Dat is Mason zijn structuur geworden. Als hij klaar is met zijn boterham, dan ruim ik de tafel af en dan pakt hij een spelletje uit de kast. En dan spelen we vaak nog even een klein spelletje.
Ik kan me daar zo niks bij voorstellen. Ja. Maar hoe laat ga jij uit bed?
Ik kom er om 7:30 uit.
Ik kom 7:15. En ik ben elke dag met die meiden aan het racen. Ik moet elke dag zeggen, Mila, we hebben nog 5 minuten. Opschieten, je moet dit nog doen. Dat, zo, zus, tak, tak. En mijn kinderen, die lopen daar dan rond van, 5 minuten. Dat is best lang, toch? Dat ik denk, nee, ik wil niet te laat komen, jongens. Ja, en daar mis ik dan af en toe wel even die partner. Dat je kan zeggen van, goh, doe jij dit, doe jij dat?
Ja.
Nou moet ik zeggen dat mijn ex ook niet de meest gestructureerde man was. Dus wij waren wel echt een chaoskoppel. Maar toch, dan kun je het nog een beetje overdragen aan elkaar.
Ja, precies. Dan kan de ene zich klaar gaan maken terwijl de andere bezig is met het kind of de kinderen. En dan draai je het weer om. Bij ons zit het nu zo ingebakken dat we dit structuurtje aanhouden en het werkt voor ons.
Ja. Ja, toch moet ik zeggen dat het best goed gaat bij ons. Want ondanks dat het elke ochtend racen is en dat ik elke ochtend moet zeggen, schiet op, kom, hup, hup, en ook tegen mezelf, redden we het wel. Dus we staan er. Iedereen is altijd netjes aangekleed en zo. Maar ik zeg niet dat het heel rustig gaat bij ons in de ochtend. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat we een spelletje doen. Gewoon niet.
Nee, ja.
Maar leuk.
Het kan,
ja. Wat ik wel eens doe, als ik in een goede bui ben, is 's avonds brood smeren. Dan haal ik het uit de diepvries, zodat het nog niet zo warm is. Dus dan smeer ik het bevroren. En dan doe ik het in de koelkast. En dan de volgende dag haal ik het eruit. En dat scheelt wel veel voor mij.
Ja, dus toch heb je ergens een soort van voorbereiding.
Soms. Ik denk dat ik dat 10 keer op een jaar doe.
Ah, oké. Ja.
Soms. Heel soms.
Als je een hele goede dag hebt.
Een hele goede dag.
Ja, halen brengen, dat doet dan de ene of de andere ouder. En dan komen ze thuis. Ik weet niet hoe dat voor jou gaat, maar dat gaat eigenlijk ook best wel vanzelf.
Ja, op zich bij mij ook wel. Bij mij is natuurlijk wel het verschil dat het meeste naar de BSO gaat naar school, omdat ik aan het werk ben. Dus vaak haal ik die tussen 5:30 en 6 op de BSO. Dus als wij thuiskomen, dan is het koken, eten. Daarna hebben we vaak nog heel even tijd om of een spelletje te doen.
Een spelletje.
Of een filmpje te kijken.
Ja.
En dan is het douchen en naar bed.
Ja. Ja, ik heb dan echt wel de luxe dat ik inderdaad thuis werk en kan zeggen, oké, de dagen dat de kinderen er zijn, ben ik 's middags ook lekker thuis, haal ik ze op, heb ik alle tijd met ze. En de dagen dat ze er niet zijn, dan prop ik al mijn werk in die dagen. Dus dat is dan inderdaad alweer het voordeel. Waardoor ik best wel rust heb ook in dat koken, dat avondritueel.
Ja, ja, bij mij zit daar echt totaal geen rust in.
Nee.
Nee, dus bij mij is het juist 's avonds wat meer stressvoller dan 's ochtends.
Oh ja. Ja, ja, ik heb dat dan inderdaad 's middags en 's avonds best wel relaxed. Dat ik alle tijd heb om lekker te koken. Al ga ik om 4 uur al een beetje kokkerellen met die meiden. En dan is het inderdaad best wel relaxed om dan te gaan eten. En ja, heel eerlijk, het gebeurt ook wel eens dat die meiden iets later naar bed gaan dan gemiddeld. Maar dat zit ook een beetje in mijn systeem, denk ik. In onze gewoonte.
Ze gaan er goed op, toch?
Ja, absoluut. Ja, ja, vind ik ook. Hoe laat gaat Mason ongeveer naar bed?
Mason die gaat door de week. Dus als hij naar school moet, ja, rond 7:15 ligt hij in bed.
Oh ja, ja. Ja, Yara inderdaad ook om 7 uur. Die heeft dat ook echt wel nodig. Maar Mila, ja, dat is echt mij zo'n nachtbraker. Als zij om 10 of 11 uur naar bed zou gaan, dan zou ze nog goed gaan de andere dag. Maar dat doen we natuurlijk niet. Maar ik wil haar meestal wel rond 8 uur zo richting bed krijgen. Maar die heeft ook echt een lange draai.
Ja, maar die treuzelt ook gewoon. Die is alleen maar tijd aan het rekken met alles.
Echt, niet normaal.
Zijn er bij jou nog andere situaties of momenten waar je dus zelf nieuwe patronen hebt ontwikkeld met de meiden?
Ik denk dat we best wel een vast ritueel hebben met z'n allen. En dat is heel knus met z'n drietjes. Want na het eten dan is er vaak een badmoment. Ik heb een bad in huis en dat vinden die meiden dus helemaal lekker. Dan gaan ze echt samen in bad, samen spelen. En dan gaan we Yara naar bed brengen. Mila vindt het ook heel leuk om dan een stukje voor te lezen voor Yara. Of om nog even met haar te knuffelen, te spelen. En ja, dat zijn echt wel hele fijne momenten. Dus echt van die ritueeltjes die we nu met z'n drietjes doen.
Ja.
En als Yara dan op bed ligt, dan heeft Mila even helemaal de tijd. Dus dan gaan we vaak even wat met z'n tweetjes doen. En dan is het haar bedtijd. En in het begin vond ik dat best wel lastig. Dat ik dacht, oh, ik zou dit zo graag samen willen doen. Of als ik dan bij vrienden was die samen hun kinderen naar bed gingen brengen, dacht ik, oh, ik zou dit zo graag willen. Maar nu inmiddels denk ik, wauw, we hebben zo'n fijn ritueel met z'n drietjes. Ik denk dat dat wel echt een beetje een nieuw patroon is geworden. En wat ik ook altijd heel lekker vind, is zo'n weekendochtend. Dus in de weekenden dat ze bij mij zijn, dat we heel lekker rustig wakker worden met z'n allen. Dat we dus wel kunnen uitslapen. Want dat doen mijn kinderen fantastisch.
Ja, niet te doen. Meestal die staat dus gewoon echt om 7:30 aan.
Ja, mijne niet hoor.
Maar ook gewoon echt aan.
Ja, ja, ik wil niet heel vervelend doen, maar soms dan is het 9 uur, 9:30.
Ja,
10 uur.
Niet te doen.
Heerlijk. En dan gaan we lekker uit bed. Ga ik een poging doen tot pannenkoeken bakken. Mijn dochter vindt dat ik daar heel slecht in ben, maar ik doe mijn best. Maar in ieder geval lekker het ontbijt met z'n allen klaarmaken. Dat zijn echt hele fijne momenten. Dan hebben we echt zo'n slow morning met z'n drietjes.
Ja, lekker.
Ja, vind ik ook zo'n waardevol ritueel van ons. En jij, Lon, heb jij van die patronen, rituelen die je hebt met Mason? Of hebben we het dan weer over spelletjes?
Ja, grotendeels spelletjes. Nee, Mason is dus wel echt wat vroeger wakker. En sinds kort vindt hij het dan ook wel helemaal leuk om dan zelf naar beneden te gaan in het weekend, om dan zelf de tafel te dekken. En dan doet hij zelf al zijn cornflakes in zijn bakje en zijn melk. Want ja, hij is vrij, dus ik mag lekker cornflakes.
Oh, dat is echt een beetje dan jullie ritueeltje.
Ja, dat is echt ons ritueeltje. Dus dan gaat hij al lekker naar beneden. Dan heb ik dus even de tijd om me eigen aan te kleden op mijn gemakje, zonder dat er een kind om me heen aan het rennen is. En dan kom ik beneden en dan zit hij daar lekker. En dan kan ik ook mijn eigen ontbijtje maken en dan kom ik er lekker bij zitten. En zodra zijn bakje leeg is, komt er weer een spelletje op tafel.
Ook in de weekenden.
Ook in de weekenden.
Ja, maar het is ook hartstikke leuk, spelletjes.
Zeker.
En even tussendoor, wat voor spelletjes vindt hij leuk?
We hebben een hele lange tijd Uno gespeeld. Snakes and Ladders vindt hij heel leuk. We hebben nu een ander spel. Ik weet even niet hoe dat die heet. Dobbel, volgens mij. Ja, het maakt hem niet uit. Spelletjes.
Schattig. Vindt hij helemaal leuk.
Vindt hij helemaal leuk. En puzzelen.
Oh ja. Echt van die grote puzzels?
Ja. Puzzels vanaf 100 stukjes. En ik mag hem niet helpen.
Mm-hmm.
Dat wil hij echt helemaal alleen doen. En dat betekent dat ik gewoon even 3 kwartier tot een uur mijn handen vrij heb.
Oh, heerlijk.
Een keer een warm bakje koffie.
Zo, hey. Warme koffie. Lekker.
Nou,
maar over spelletjes gesproken, Mila vindt het ook wel heel erg leuk hoor. Maar wij doen dat dan voornamelijk 's avonds, ook met jou erbij. Dat vind ik altijd zo gezellig. Want onze weekenden lopen dus niet gelijk. Ik wil zeggen dat het weekend dat meest bij jou is, zijn mijn kinderen bij mijn vader. En andersom. Dus als wij 's avonds afspreken in de weekenden, ligt de focus ook of bij Mason of bij Mila.
Ja.
En Mila vindt het dan ook helemaal leuk om samen met ons spelletjes te doen.
Ja, en wat ik dan ook het meest schattige van alles vind, dan zitten wij aan die tafel en dan gaat Mila een borrelplankje klaarmaken.
Ja, die gaat dan naar de keuken en inderdaad allemaal dingen uit de kast pakken om een borrelplank te maken, want die vindt het dan helemaal leuk met ons. En ergens vind ik dat ook wel een heel nieuw en heel waardevol patroon, dat wij als beide alleenstaande moeders ook zo vaak dit soort dingen doen met onze kinderen. En dat wij dan eigenlijk een soort van stel zijn.
Ja. Hoe vaak hebben we dat ook wel niet, dat als we ergens lopen met de kinderen, dat we ook om ons heen kijken en denken, ja we hadden makkelijk partners van elkaar kunnen zijn.
Ja, en ik denk dat wij ook gewoon best wel goed bij elkaar passen. Ja. Want ondanks dat wij echt yin en yang zijn en totaal verschillend in zoveel dingen, passen we zo goed bij elkaar en kunnen we zo goed met elkaar leven.
Ja, zeker weten.
Ja, dus dat is ook gewoon nog een optie.
Ja, wie weet.
Inderdaad. Ja, in het kader van dat nieuwe leven opbouwen. In het begin was ik echt heel erg bezig met het leven met de kindjes. Dus het huis klaarmaken. Voor de baby zorgen natuurlijk. En ik moet zeggen dat de focus toen heel erg lag op het ouderschap voor mij. Dus op de zorg. En ik kon toen ook echt totaal niet indenken dat ik bijvoorbeeld door de week 's avonds iets voor mezelf zou doen. Dat was echt een ver van mijn bedshow. Want ik was altijd bezig met werk, kids, eventueel vrienden, vriendinnen. En ruim een jaar geleden, toen had ik zoiets van, ik wil weer gaan sporten. En dat was lang geleden, kan ik je vertellen. Dat was zo'n 6 jaar geleden. Dus ik heb 6 jaar niks aan sport gedaan. Toen zijn we gaan boksen met z'n allen, met al de meiden. En dat vond ik zo leuk. En in het begin had ik wel zoiets van, oh jeetje, ik moet dan weer steeds oppas regelen. Want ik kan 's avonds niet zomaar gaan sporten. Dus in het begin voelde dat een beetje bezwaard. Maar nu is het echt mijn uitlaatklep. En ik weet nu gewoon, mijn ouders vinden het zo leuk om te komen oppassen en om de kids naar bed te brengen als ik ga sporten. Dat ik me daar totaal niet meer schuldig over voel. En dat ik nu echt zoiets heb van, ja, daar kan ik lekker mijn ei in kwijt. Kan daar mijn energie in kwijt. Ik haal er zoveel uit. Dus ik merk wel dat ik mijn leven nu echt aan het inrichten ben. Niet alleen kijkend naar de kids en naar mijn werk, maar ook echt naar mezelf. Lekker sporten, maar ook in de weekenden dat zij er niet zijn dat ik nu dingen onderneem. In het begin was ik toen nog best wel aan huis gekluisterd. Ik miste de kinderen heel erg. Ja, en tegenwoordig ga ik echt dingen ondernemen. Weekendjes weg. Steden bezoeken, ook nog steeds klussen, want ja, dat doe ik ook heel vaak. Maar ook echt dingen voor mezelf. En jij?
Nou ja, voor mij geldt eigenlijk hetzelfde qua het sporten. Ik heb echt nooit een sport gehad die ik leuk vind en die ik lang heb volgehouden. En toen zijn we inderdaad samen gaan boksen. En ja, fantastisch. Ik vind het heerlijk en ik doe het echt met heel veel plezier iedere week. Maar zoals je ook al zei, in het begin voel je je eigen zo bezwaard dat je dan oppas moet regelen, want ik wil gaan sporten. Dus ik heb iemand nodig die Mason inderdaad naar bed brengt. Ik heb het daar toen ook bij mijn ouders over gehad. En die gaven ook aan van, ja maar Lon, jij vindt dit lekker. Jij hebt dit ook nodig. Vraag ons gewoon. Wij vinden het leuk. Wij vinden het echt niet erg. En ga ook je eigen ding weer doen.
Ja.
Focus ook weer een beetje op jezelf. En vanaf dat moment voelde ik me ook inderdaad steeds minder bezwaard. En kon ik ook gewoon echt gaan genieten van die momentjes die ik even echt voor mezelf had.
Ja.
En ook in de weekenden. In het begin miste ik Mason heel erg en zat ik heel veel thuis. En momenteel vind ik het ook gewoon heerlijk als ik gewoon even mijn handen vrij heb en gewoon kan gaan en staan waar ik wil. Het ene moment ga ik klussen in het huis van mijn vriend. En het andere moment rij ik naar mijn vrienden toe en ga ik daar even gezellig kletsen. En weer een ander moment zit ik wel gewoon even thuis en kijk ik gewoon even lekker een serie op de bank.
Ja, dat.
Heerlijk.
Dat je daar echt van kan gaan genieten.
Ja.
En dat schuldgevoel voornamelijk weggaat. Ik denk dat het ding is. Dus inderdaad niet meer dat schuldgevoel hebben om te vragen of iemand je wil helpen. En om te genieten van die tijd voor jezelf. Dat je even geen mama bent, even geen zorg hoeft te dragen.
Maar gewoon even puur naar jezelf kan kijken.
Ja.
En met jezelf bezig kan zijn.
Hey, en uitstapjes met de kinderen? Denk aan vakanties of dagjes weg. Ik weet nog goed dat ik dat in het begin best wel confronterend vond. Omdat ik daar veel gezinnen tegenkwam en zoiets had van jeetje, zo zag mijn leven er ook uit. Nu ziet mijn leven er anders uit. En ik was daar in het begin gewoon niet content mee. Dat is gewoon de realiteit. Daar was ik echt niet blij mee. Maar inmiddels merk ik dus dat ik prima in mijn eentje met die meiden weg kan. En dat ik me daar heel goed kan vermaken en dat daar zoveel meer rust in komt. Heb je dat ook gehad?
Ja, zeker weten. In het begin had ik ook heel erg dat ik vooraf aan een dagje uit of een vakantie heel stressvol was. Van heb ik alles wel en ik moet alles zelf regelen. Weet ik zeker dat ik alles bij heb? Mis ik niet iets? Komt het allemaal wel goed? En nu sta ik er ook meer in van hey, we gaan gewoon. Mis ik iets? Dan komt het ook wel weer goed. Dan valt het vast wel weer ergens te vinden of te halen. En we gaan gewoon genieten samen. Gewoon samen leuke herinneringen maken. En gewoon in het moment zijn.
Ja.
En dat kon ik in het begin niet.
Nee. En misschien ook omdat je dan deels zoiets had van ja, dit hoorde samen. En normaal zou hij dit doen. En
ja, nu moet ik het doen.
Ja,
en
dat.
Ik moet alles alleen doen.
Ja, dat denk ik ook wel. Dat je jezelf constant een beetje in toch weer die slachtofferstoel zet. Van kijk eens, ik moet alles alleen doen. En dit en dat.
En kijk dan hoe makkelijk het bij hun gaat. Maar hun zijn met z'n tweeën.
Ja.
Ook lekker gaan spiegelen aan anderen.
Ja, dat hè. Dat spiegelen Continu. En eigenlijk is dat zo stom. Want hoezo gaat dat zo fijn?
Misschien weet het niet. Je weet niet wat daar achter gesloten deuren afspeelt.
Nee joh, misschien denken die mensen, potjantori, zit ik weer de hele dag met die man opgescheept. Moet ik weer naar de Efteling met hem? Ik heb hier zo geen zin in.
Nee, precies.
Je weet het niet, hè?
Je weet het niet.
Nee. En ook dat is weer spiegelen natuurlijk. Maar op een gegeven moment leer je dat ook loslaten.
Ja.
Dan ga je gewoon weer genieten van een dag. En worden die uitstapjes inderdaad makkelijker. Ik had in het begin ook heel erg, want ik zit natuurlijk best veel op social media, dat ik dan weer gezinnetjes zag met van die mooie fotoshoots. Ook mede omdat ik zelf natuurlijk in dat vak zit. Of dat ik zelf gezinnen fotografeer. Ik had daar in het begin heel veel moeite mee. En nu denk ik ook, ja, het is inmiddels zo'n ver van mijn bedshow geworden. Ik zie het plaatje en ik denk, mooi plaatje, prachtige foto. Ik ben heel blij voor je, maar het is niet mijn realiteit meer.
Nee.
En ook niet meer per se heel erg mijn gemis. Heb jij dat nog, dat echt een gemis is?
Nee, ik kijk er ook niet meer op die manier tegenaan. Ik ben me er nu ook gewoon heel erg bewust van dat het ook gewoon helemaal leuk en mooi is met alleen Mason en ik.
Ja.
En dat die maatschappelijke plaatjes er eigenlijk gewoon niet tot doen.
Ja, dus concluderend over dit onderwerp. Een nieuw leven, een nieuwe woning, nieuwe patronen, nieuwe rituelen, een nieuw leven. En vergeet daarbij vooral jezelf niet. Want kinderen zijn absoluut super belangrijk, maar vergeet niet jouw eigen plek in dit nieuwe leven. Dat is wel wat wij willen meegeven.
Dankjewel dat jullie geluisterd hebben naar deze aflevering van onze podcastserie. We hopen zeker dat jullie volgende keer ook weer met ons meeluisteren. En mochten jullie nog leuke aanvullingen hebben of vragen, stuur ze ons vooral dan in onze DM. En we hopen jullie de volgende keer weer aan de andere kant van de speaker te hebben.
Gezellig. Dankjewel.
Doei.